Ik wil vanavond de laatste drie versen van Hebreeën 4 met jullie lezen. Waar staat: dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Tot zover. In deze laatste drie versen sluit Paulus, want ik denk dat het Paulus is, en de vertalers van de Statenvertaling ook, dus die hebben dat erboven gezet, dus daar houden we het maar op. Komt hier terug op een onderwerp waar die in hoofdstuk 2 eigenlijk ook al over gesproken heeft. En met name in de laatste twee versen van Hebreeën 2. Namelijk over het feit dat de Heer Jezus Christus hoge priester is. Dat staat namelijk in vers 17 en 18 van Hebreeën 2. Daar staat: waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen bij God om de zonden des volks te verzoenen. En daar sluit 4 vers 14, 15 en 16 sluit daarbij aan. En het hele gedeelte daartussen is eigenlijk één groot tussenstuk. En in deze laatste drie versen wordt eigenlijk ook het eerste deel van de Hebreeënbrief afgesloten. Want we hebben nog zo'n gedeelte. Deze drie versen, die vinden we verderop in de brief nog een keer. En daar wil ik ook graag even met jullie naartoe. Want eigenlijk is dit een hele trage brief. Het is echt een hele trage brief. Dus er staat heel veel in. Alleen, sommige dingen worden heel erg uitgebreid uitgelegd. En andere dingen, dat duurt maar voordat het een keer uitgelegd wordt. Bijvoorbeeld, hoofdstuk 10, vers 19. Die leg je er daarnaast, hè? 4 vers 14 en 10 vers 19. Begint allebei met dezelfde woorden. Dewijl wij dan. En dat dan slaat uiteraard terug op het voorafgaande. Dewijl wij dan, dus. En in Hebreeën 10 vers 19 staat: dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dat komt overeen met dat wij vrijmoedigheid hebben. Nou ja, die zouden wij gebruiken om in te gaan tot de troon der genade uit 4 vers 16. Maar dat spreekt ook over ingaan. De vorige keer zou ik gezegd hebben: ingaan in de rust. Alleen dat plaatje wordt nu vervangen. En er wordt nu gezegd: nee, laat ons ingaan tot de troon der genade. Dat is ook beeldspraak, daar komen we nog wel op. En in 10 vers 19, daar staat dat we zouden ingaan op een verse en levende weg. Dat is dan vers 20. En dan staat er ook in vers 22, 23 en vers 24... van hoofdstuk 10. Zo laat ons, begint het mee, vers 23, en laat ons, vers 24, en laat ons, en vers 25, en laat ons. Dat komt overeen met 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat gedeelte loopt parallel aan elkaar. En het eerste gedeelte van de brief wordt afgesloten in die drie versen van hoofdstuk 4. En het tweede gedeelte van de brief wordt afgesloten in dat hele gedeelte, eigenlijk door tot en met hoofdstuk 10 vers 39. En daarna komt dat bijzondere hoofdstuk 11, waar die geloofshelden, daar heb ik het elke keer over, omdat dat ook een heel belangrijk onderdeel is van de brief. Maar dan komt de praktische voorbeelden volgen dan. Je zou kunnen zeggen dat het tot en met hoofdstuk 10 theorie is over die hoge priester. waar we het eigenlijk nog niet eens over gehad hebben, terwijl we al in hoofdstuk 4 zitten. Dan kan je al nagaan hoe traag de brief is. Dat ligt trouwens niet aan Paulus zelf, dat zegt hij straks in hoofdstuk 5 ook, maar dat ligt aan degene aan wie hij de brief schrijft, namelijk. Daar ligt dat aan. Die zijn namelijk, hoe staat het er? Traag
geworden.
Traag om te horen geworden. Dat staat in 5 vers 11. Maar, zoals gezegd, het einde van het eerste gedeelte zit hem dus in die drie versen. Die vers 14, 15 en 16 van Hebreeën 4. Er wordt een conclusie en daar wordt ook een soort praktische toepassing gegeven. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, en dat is die hoge priester uit 2 vers 17, 18 en 3 vers 1. Alleen Paulus, hij wijdt zo uit. Hè. Kijk, hij begint in hoofdstuk 3 vers 1, begint hij te zeggen, hierom hemels, heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis. En dan gaat hij er 6 of 5 versen aan wijden om uit te leggen hoe trouw deze hoge priester wel niet is. Om aan te geven, ja, je kan echt van hem op aan, dus je kan gerust met vrijmoedigheid ingaan en naderen tot hem en je bij hem melden. Dat is geen enkel probleem, want hij is trouw. En dan wordt Mozes als voorbeeld gesteld uit het Oude Testament. En daar doet Paulus dan zo 5 versen over, terwijl ja, het is eigenlijk alleen maar toelichting. Maar hier in 4 vers 14 komt de apostel er dan eindelijk op terug. En hij zegt, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Nou, eerst maar eens dat laatste, dan de rest van het vers kom ik zo op. Dat, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat hebben we al, geloof ik, een aantal keer gezien en het volgt ook nog een aantal keer in de brief. Maar ik wil ze toch allemaal even bij langs gaan. Dat is in hoofdstuk 3 vers 6. Dat heb ik ook wel vaker gezegd. Daar gaat deze hele brief om. Jullie zijn nou gelovig geworden. Maar blijf nou ook leven uit geloof en accepteer de consequenties. Dat is het eigenlijk in populair Nederlands. In 3 vers 6. Daar staat. Christus is de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Wij zijn het huis van Christus. Indien wij maar de vrijmoedigheid, dezelfde vrijmoedigheid om in te gaan tot de troon der genade, en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat is dezelfde uitdrukking, hè? Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Nou, wat belijden wij? Wij belijden totdat wij hoop hebben. Volgens de EO in ieder geval wel, vroeger. Van die stickers, meen ik. Er is hoop. Een regenboog, ja. Er is hoop. Nou, wij hebben inderdaad hoop. En wij zouden die hoop tot het einde toe vast behouden. We zouden blijven staan en we zouden die loopbaan lopen. En dan wordt hier gezegd, laat ons met vrijmoedigheid dan toegaan tot de troon der genade. Of laat ons deze belijdenis vasthouden. En in 3 vers 14 kom je hem weer tegen. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Laat ons deze belijdenis vast behouden. En dan deze in 4 vers 14. En dan komt die in 6 vers 11. Komt een gelijksoortige uitdrukking nog een keer. Maar wij begeren dat in ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt. En blijkbaar waren ze dat dus, en dat heeft Paulus ook in die voorgaande versen hier, zegt hij dat ook, dat er sommigen nogal traag zijn. Maar hij zegt, nou, ik vertrouw toch dat er in ieder geval sommigen zijn die wel dezelfde naastigheid bewijzen en de volle verzekerheid der hoop tot het einde toe vast bewaren. Dan wel die belijdenis vasthouden. In hetzelfde hoofdstuk, in vers 18 en 19. Halverwege het vers, vers 18. Daar staat: wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel. Een anker staat namelijk voor hoop. En je kent die logootjes wel van geloof, hoop en liefde. En dan staat het anker staat voor de hoop, omdat een anker, nou, wat, hoe wordt het nou steeds genoemd? Een vaste grond. Nou inderdaad, dat is een anker. Een anker zorgt ervoor dat je vaste grond hebt, hoe diep de zee ook is.
Vastgeankerd.
Ja, je bent vastgeankerd. Althans, dat was de bedoeling. Die hoop die wij hebben in Christus, dat zou ons anker zijn. Dan kan je naar links bewogen worden of naar rechts heen en weer bewogen worden. Maar als wij dat anker der hoop, als wij dat vasthouden, dan zullen wij inderdaad ook het daarvoor bestemde loon ontvangen. Maar dan gaat het weer om die voorgestelde hoop, zouden we vast behouden. En in hoofdstuk 10, vers 23, maar daar waren we net al, dat is het parallelgedeelte. Daar staat: laat ons de onwankelbare. Als je ziet hoeveel moeite Paulus er ook voor doet om aan te geven dat die beloften van God, dat je er vanop aan kan. Elke keer zegt hij een vaste grond en hij heeft specifiek over dat God niet liegen kan. Dat hebben we net niet gelezen, maar dat stond er wel in hoofdstuk 6 was dat. 6 vers 18. Ik blader wat heen en weer door de brief, ik weet het, maar goed. Dan leer je misschien een beetje de structuur van de brief begrijpen en de inhoud wat elke keer dus terugkomt. Daar stond dus inderdaad dat het onmogelijk is dat God zou kunnen liegen. Dus als God een belofte doet, dan kan je daarvan op aan, wees maar niet bang. En dat staat dus ook in 10 vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En dan staat er weer achter: want die belofte die het beloofd heeft, die is getrouw. Dat is diezelfde trouw als het begin van hoofdstuk 3. Hè? Die trouw van Mozes en de trouw van Christus. Die daar tegenover elkaar gezet worden. Oké. Okay. Nou, dat kom je dus elke keer in die brief terug. Dat we die belijdenis zouden vasthouden. Daar staat er: terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemel doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Een grote hoge priester wordt er over gesproken. Nou, een hoge priester, dat is ons eigenlijk alleen bekend vanuit het Oude Testament. Wij kennen de inzettingen, wij kennen Aaron als de eerste hoge priester van het Oude Verbond, en wij kennen alle inzettingen daaromtrent, en wij kennen alle offers zoals het gebracht moest worden onder het Oude Verbond. Maar zoals wel bekend is het Oude Verbond een schaduw, dat staat ook in dezezelfde brief, van toekomende goederen. Het is een schaduw, het is niet het beeld zelf. Al die inzettingen zijn een uitbeelding van dingen van het Nieuwe Verbond en wijzen uiteindelijk op Christus en het werk van de Heer Jezus Christus. En als hier staat dat wij een grote hoge priester hebben, dan is dat de hoge priester van het Nieuwe Verbond en niet de hoge priester van het Oude Verbond, want er wordt niet gesproken over Aaron. Dat komt in hoofdstuk 5 in de eerste versen wel. Dan wordt er gesproken over Aaron. Maar dan wordt de vergelijking gemaakt met Christus. Zoals in het eerste gedeelte van de brief een vergelijking gemaakt werd tussen Mozes en Christus, zo wordt vanaf hoofdstuk 5 wordt een vergelijking gemaakt tussen Aaron en Christus, dan wel de hoge priester van het Oude Verbond en de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En daarom heet hij hier ook een grote hoge priester. Het is eigenlijk een contaminatie. Ja, een pleonasme kan ook, of contaminatie, ja, een pleonasme. Ja, er staat een grote hoge priester.
Heb je ook kleine dan?
Heb je ook kleine hoge priesters? Nou ja, als je dus een kleine moet aanwijzen, dan zou je zeggen dat Aaron, dat was een kleine hoge priester. Maar ja, het gaat erom dat je begrijpt wat er bedoeld wordt. De hoge priester van het oude verbond was in die zin geen grote hoge priester, nee. Wij hebben een grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is. Waardoor ging de hoge priester van het oude verbond? De hoge priester van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, is door de hemelen doorgegaan, staat hier. Waardoor ging dan de hoge priester van het oude verbond? Nee, in zijn dienst, in zijn hogepriesterlijk werk, toen moest hij gaan door de vooraf, door het heilige en uiteindelijk tot in het heilige der heiligen. Daar deed hij verzoening voor de zonden des volks. Dat was op grote verzoendag, daar gaat het hier over, ik hoop dat je dat kent, die instelling van grote verzoendag. En toen hij dienst deed op grote verzoendag, ging hij door in de voorhof en toen in de tabernakel, in het eerste vertrek. En daarna in het heilige der heiligen, achter het voorhang. En daar deed hij dienst. En hij is dus door de tabernakel doorgegaan, om het zo te zeggen. Dan wel door de voorhof en door het heilige. Maar van de Heer Jezus staat dat hij door de hemelen doorgegaan is. Dat leg ik hier nou in, maar dat... Sorry, ik kijk of ik dat zo snel... kan vinden. Nee, maar dat wordt allemaal nog veel uitgebreider uitgelegd in vanaf hoofdstuk 9. Even kijken of ik dat kan vinden. Nou ja, dat staat in hoofdstuk 9 vers 7. Daar staat inderdaad, maar in de tweede tabernakel. Je weet hoe het eruit zag, die tabernakel. Je had gewoon, nou, dat was in de woestijn. De tabernakel is gewoon een tent, hè. Alleen de tabernakel zelf bestond uit die tent. Maar er zat een voorhof zat er omheen. Dan had je dus de tabernakel. En in de tabernakel, in die tent zelf, had je twee vertrekken. Het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester één keer in het jaar komen om voor grote verzoendag. En in het heilige, daar deden de priesters dienst. En in de voorhof, daar deden ook de levieten deden daar dienst. En daar kon het gewone volk, kon daar geloof ik ook nog komen. Maar in de tabernakel kon het gewone volk al niet komen. Maar zo zag hij het dus uit. Het bestaat uit drie vertrekken. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Nou, hier wordt dus gesproken over in de tweede tabernakel. Dat is dus in het heilige der heiligen. Ging alleen de hoge priester eenmaal desjaars niet zonder bloed. Het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Maar hij ging dus ook door die eerste tabernakel. En er wordt er nog veel uitgebreider over gesproken. Toen hij in het heilige der heiligen was... moest het heilige leeg zijn. En wat dat allemaal betekent. Maar dat komt allemaal verderop. Alleen hier wordt direct al gezegd. Nee, wij hebben een grote hoge priester. Die door de hemelen doorgegaan is. En dan zijn we eigenlijk terug in hoofdstuk 1. Want hij is door de hemelen doorgegaan. Dat is misschien een moeilijke uitdrukking. Maar als je dan vraagt door welke hemelen. Dan zou ik zeggen, nou door de eerste en door de tweede en hij zit nou in de derde. Paulus zegt in ieder geval dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Hij is waarschijnlijk in de onzienlijke wereld, zo noem ik het maar, dan wel de andere dimensie voor de filmkijkers onder ons. Zie je toch vaak in films of niet? Ja, dat dacht ik maar. Ja, wat gek hè, dat men het toch... Weet men wel hè, er moet een andere dimensie zijn. Er moet ergens een toegang zijn tot die onzienlijke wereld. Nou, dat is er inderdaad ook. En de Heer Jezus is daar doorgegaan. Maar Paulus die zegt, die noemt dat ook de derde hemel. Dat is 2 Korinthe 11 of 12, voor als je het wil opzoeken. Daar staat dat Paulus die zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En heeft die onuitsprekelijke dingen gezien. Dus als de Heer dus doorgegaan is door de hemelen, dan moet het de eerste en de tweede hemel zijn. En als je die nader wil toelichten, dan wordt het de hemel van de vogelen. Dat is de eerste. En de tweede hemel wordt dan de hemel van de sterren. Want die worden in de Bijbel apart geteld.
Ze zitten aan de rechterhand in de hoogste.
Ja, dat staat er ook, ja.
Ja, dat staat er.
Want daar wou ik ook naartoe. Daar staat in die eerste drie versen: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan vers 3. De welke, einde van vers 3, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. Hemelen staat er dan achter. Maar dat de hemel hoger was dan de aarde, dat wisten we, dacht ik wel al. Als er, dus met de geboorte van de Heer Jezus, dan zingen ze ook ere zij God. Wij zingen dan in de hoge zingen wij dan. Maar er staat ook in de hoogste hemelen, precies dezelfde uitdrukking. Er staat hemelen, ook schuin gedrukt, want dat hoort er niet te staan. Gewoon in de hoogste. Dus bij zijn geboorte vind je al een aanwijzing van zijn opstanding en van zijn verhoging. En van zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods, dan wel de rechterhand der majesteit in de hoogste. En niet op een troon van David. Want dat was in het Oude Testament nogal onbekend. En de Joden verwachten in die dagen ook dat de Messias zou zitten op de troon van zijn vader David. Alleen dat een tijdje uitgesteld is. Ja, dat wist men niet. En misschien de mensen waaraan Paulus deze brief schrijft ook niet. En daarom legt hij er zoveel nadruk op. En laat hij het ook zien aan de hand van oud-testamentische voorbeelden. Want het idee is eigenlijk dat de hoge priester is ingegaan in het heiligdom. En als de hoge priester is ingegaan om zijn werk te doen, dan kan het volk hem niet zien. Dan is die aan het werk. Alleen het volk ziet het niet, want die staat er helemaal buiten. Er mag niemand in het heilige zijn eromheen. En de voorhof, nou weet ik niet. Maar er zit er dus in ieder geval al een leeg vertrek tussen. Dus er was niks van te merken. Zo is het in onze dagen ook. We zien niks van de Heer. Maar dat is wat Paulus uitlegt. Hij zegt maar, hij zal wel een keer weer verschijnen. Dat wordt ook in deze brief genoemd. Maar nu zit hij aan de rechterhand in de hoogste. Hij is door de hemelen doorgegaan. En er staat er zo mooi achter, er staat er Jezus. En dan ligt de nadruk uiteraard op zijn het feit dat hij mens is. De naam Jezus kreeg hij immers bij zijn geboorte in Bethlehem. Maria zal een zoon krijgen en gij zult zijn naam heten Jezus. Vanaf zijn geboorte heette hij zo. De Zoon van God. Maar dat was hij niet bij zijn geboorte, moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen. Als je dat niet gelooft, kom je over 2 weken weer, want dan gaan we denk ik Hebreeën 5 vers 5 wel bespreken. Ik denk dat we daar over 2 weken wel aan toe zijn. Maar er staat dat de Heer Jezus verheerlijkt is geworden, om hoge priester te worden, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als zoon van God. De Heer Jezus was bij zijn geboorte, was hij niet de zoon van God. Hij noemde zichzelf al helemaal niet zo. En als hij door andere mensen zo genoemd werd, dan zei hij dat ze er niet over mochten spreken. Dan werd het strengelijk verboden om dat naar voren te brengen. Want hij was nog niet de zoon van God. Hij zou pas de zoon van God, dan wel de Messias, zou hij pas worden in zijn opstanding. Want strikt genomen was hij ook nog niet de Christus, de Messias, toen hij op aarde rondliep. Dat werd hij pas in zijn opstanding. En dat is een heel belangrijk gegeven voor de rest van deze Hebreeënbrief, want heel vaak wordt het hogepriesterlijk werk van de Heer Jezus wordt teruggehaald en wordt toegepast op zijn kruisdood. En dan wordt daarvan gezegd dat dat zijn offer was wat hij gebracht heeft, waardoor de zonden vergeven zijn en past men alles toe op zijn kruisiging. Daarom is het van belang dat we nu alvast goed de draad vasthouden dat hij pas de Zoon van God werd in zijn opstanding. Maar goed, dat zullen we in ieder geval als we bij Hebreeën 5 vers 5 zijn uitgebreider bespreken. Maar ik zeg het nu maar alvast. Er staat dus dat Die grote hoge priester die is door de hemelen doorgegaan, namelijk Jezus, de mens, geboren uit de mensen. Dat verwijst eigenlijk terug naar Hebreeën 2. Wat stond er in Hebreeën 2 centraal? Dat de Heer Jezus mens moest worden om ons te verlossen. Daar haal ik vers 14 er maar uit van Hebreeën 2. Er staat overmits, dat betekent omdat de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Hij heeft ook vlees en bloed heeft hij zich laten aanmeten, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat zegt. Ik bedoel, kan je er sowieso wat bij voorstellen dat God zichzelf ontledigt, zoals het dan staat, en dat hij mens wordt. Ik weet niet hoe je dat moet voorstellen, maar zo wordt het ook hier geleerd. Ja, hij nam vlees en bloed nam hij aan. Waarom? Omdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. En verlossen zou al degene die aan de dood waren onderworpen. En hij kon alleen ons verlossen als hij eerst één van ons werd. Een bloedverwant, ja, inderdaad. Want er zit nog veel meer aan vast dat hij de zoon des mensen was. De zoon van Adam. Namelijk dat hij het recht op lossing had. Omdat hij de hoogste rechten had.
Hoofd van de familie.
Ja, hij was het hoofd van de menselijke familie. Dat is wel eens echt een onderbelicht onderwerp. Alles omtrent die titel Zoon des Mensen. Zegt men altijd van ja, Zoon des Mensen. Hij was ook één van ons. Hij was ook mens. Maar als je kijkt hoe vaak de Heer Jezus die titel gebruikt. En het blijkt zelfs dat de omstanders die titel ook begrijpen. Als de Heer Jezus vraagt van nou wie is dat dan de Zoon des Mensen. Dan weten ze heel goed dat het een titel is. Wie is het dan de Zoon des Mensen? Dan zeggen ze niet. Ja, dat is gewoon één van ons. Net als iedereen. Ze weten dat het een titel is. Alhoewel het maar 2 keer in het Oude Testament voorkomt. Waarvan 1 keer in Psalm 8. En het wordt in hoofdstuk 2 vers 6 aangehaald. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Maar daarna was hij uitermate verhoogd. En de andere kant van het verhaal is. Aan de ene kant wordt er geleerd van. Dat hij mens moest worden om ons te verlossen van de slavernij van de dood en van het verderf. Maar er wordt ook gezegd, hij moest ook mens worden om hoge priester te worden. Dat komt in hoofdstuk 5 vers 1. En dan moet je niet de fout maken door te zeggen, toen hij mens werd, werd hij dus hoge priester. Nee, dat is niet waar, want toen hij mens werd, had hij ons ook nog niet verlost van de slavernij van de dood. Wanneer verloste hij ons van de slavernij van de dood? Nou, toen hij de dood overwon. Toen was hij al zeker 30, 33 jaar was hij mens. En zo is het met zijn hoge priesterschap. Is het net zo, hij werd ook pas hoge priester toen hij was opgestaan uit de dood. En toen hij officieel gesteld werd als zoon van God. Daar komen we allemaal op, maar ik vind het belangrijk om dat van tevoren. Maar alvast te noemen, zodat je niet op het verkeerde spoor zit. Oké. Vers 15. Daar staat, want wij hebben geen hoge priester. Je mag nooit halve versen citeren, hè? Want wij hebben geen hoge priester. Het staat in de Bijbel dat wij geen hoge priester hebben. Nee, mag niet. Geen halve versen citeren. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. En daar heeft men ook heel wat van gemaakt. Maar goed, wat de apostel hier naar voren brengt, is aan de ene kant zegt hij, wij hebben een grote hoge priester, veel groter dan die van het oude verbond. Wij hebben namelijk een die is doorgegaan tot in de hemel zelf, tot in de hoogste. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij heeft de hoogste positie ontvangen die er maar is. Maar, zegt hij in vers 15, dat betekent niet dat hij niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Zo van, oh, hij is nou zo verhoogd.
Ja, zo ver weg.
Hij is zo ver weg en zo verhoogd. Ja, hij laat ons maar aanmodderen hier. Nee, want hij kan inderdaad medelijden hebben met ons. Of die dat doet. Ja, ik geloof dat de gemiddelde christen heel wat dingen van de Heer verwacht. Waar hij niet mag verwachten. En ook wel verwacht men medelijden in bepaalde situaties. Maar dan zegt de Heer, ja, daar heb ik geen medelijden mee. Dat zijn dingen waar ik al lang mee afgerekend heb. En dan bedoel ik ook gewoon... mensen die leven onder de wet en die zich schuldig voelen en daar mee bij de Heer komen. Telkens weer. En maar opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan staat er een bladzijde verder. Dat soort mensen die kruisigen de Zoon van God opnieuw. Maar goed. Maar in onze loopbaan des geloofs. In al onze moeilijkheden die we dan tegenkomen, hebben wij inderdaad een hoge priester. Hoewel hij zo verhoogd is, kan hij wel medelijden hebben met onze zwakheden. Hoezo kan hij dat dan? Daarom moest hij ook mens worden. Omdat hij moet weten wat het is om mens te zijn. Dat staat erachter. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. En wat is er dan verzocht? Daar hebben we het al eerder over gehad. Zijn geloof namelijk is verzocht, is beproefd. Kijk, het sluit naadloos aan bij 2 vers 17 en 18. Hè? Vers 18, daar staat dat. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hij wordt met ons vereenzelvigd. Dat woord medelijden is in het Grieks sympatheo, sympathie. En ik heb ik nog wat... er staat erbij. Medegevoel, gevoel van instemming. En zielsverwantschap. Staat er ook. Dat betekent dat hij is zielsverwant met ons. Ja, hij leeft in ons. En hij kan ook medelijden hebben met ons. En met het feit dat wij menselijke gevoelens en menselijke emoties hebben. Daar kan hij begrip voor hebben. Ja, dat zijn zwakke termen. Maar we moeten niet het idee hebben dat hij dus... Hij staat wel boven ons, maar hij is wel één met ons. Dat kwam ook al naar voren in hoofdstuk 2, vers 11. Daar stond dat wij allen uiteen zijn. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden, dat is Christus en de gemeente, zijn allen uiteen... En daarom schaamt hij zich niet om ons broeders te noemen. Hij noemt zich broeders van ons. Hij noemt ons niet zozeer onderdanen. Hoewel we dat zijn. En in bepaalde context kan je dat ook zeker zo zeggen. Maar in dit verband wordt gezegd. Nee, hij is onze oudste broeder, om het dan zo te zeggen. En hoewel hij die hoge positie heeft, kan hij te degen wel medelijden met ons hebben. Want hij is ook mens geweest en hij is in alle dingen, gelijk als wij, verzocht geweest. En dat slaat uiteraard op de verzoekingen die hij in zijn leven heeft gehad. Niet om te zondigen, dat maakt men ervan, want er staat achter, ja, toch zonder zonde. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft de wet niet overtreden, hebben ze vaak geprobeerd dat hij de wet zou gaan overtreden. Maar zover hebben ze hem niet gekregen. Maar dan moet ik toch echt zeggen dat het daar niet over gaat, want de verzoeking... die de Heer Jezus te verduren kreeg, was een verzoeking om hem van zijn geloof en zijn vaste belijdenis en die vaste grond, om hem daarvan af te trekken. Zoals het begint nadat de Heer gedoopt is, dan in Lucas 4 begint de verzoeking in de woestijn. Jullie kennen het allemaal, ik heb het vaker aangehaald. Dan komt de verzoeking in de woestijn en dan probeert de duivel hem niet over te halen om te zondigen. Hoewel je dat zondigen kan noemen hoor, maar men denkt direct aan de wet overtreden. Maar dat wordt er niet mee bedoeld, want zondigen betekent ook niet per definitie de wet overtreden. Want een overtreding is terdege wel wat anders dan zondigen. Want als er staat in Romeinen, staat er waar geen wet is, dat is ook geen overtreding. Maar dat betekent niet dat er geen zonden zijn, Er staat zelfs van Adam tot Mozes was er wel degelijk zonde. Alleen ja, dat werd nog niet openbaar, want er was geen wet. Dus ja, hoe moest je nou de vinger erbij leggen wat dan een zonde was? Maar zondigen betekent niets anders dan missen. Ja, het doel missen. Het is niet zo moeilijk. In bepaald verband is het inderdaad zo dat zondigen betekent de regels overtreden, de wet overtreden, ja. Maar in ander verband niet, en het blijkt altijd uit het verband. En in dit verband is het ook heel duidelijk, hoewel men er heel wat van gemaakt heeft. Maar er staat, hij is verzocht geweest. Nou, waarin? Om af te vallen van zijn geloof. En dat is zijn hele leven lang is dat doorgegaan. Dat vind je ook bijvoorbeeld in de psalmen, vind je dat ook terug als je de psalmen leest. Door de ogen van de Heer Jezus, om het dan zo te zeggen. Dan zie je ook de verzoeking die op hem af is gekomen. Maar er staat erachter, ja, hij is daar wel verzocht geweest, net als wij. Maar, staat er, doch zonder zonde. Dat wil zeggen, dat is niet gelukt. Ja, hij is wel verzocht geweest, maar hij is niet gestruikeld. Hij heeft altijd zijn geloof behouden. En is niet bezweken onder de verzoeking. Hij heeft stand gehouden. Hij heeft, zo staat in Hebreeën 12, hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Ja, die mensen heten daar zondaren. Maar het gaat om dat ongeloof wat ze hadden. Maar hij heeft dat tegenspreken van de zondaren, 12 vers 3, tegen zich verdragen. En hij is niet verflauwd en hij is niet bezweken. En die Jezus, die mens Jezus, wordt ons als voorbeeld gesteld. In die zin zouden wij ook niet zondigen. Wij zouden ook blijven leven uit geloof. Maar dat heb ik nou al zo vaak gezegd dat de hele brief daarover gaat. De discussie kan ook nog verder doorgevoerd worden natuurlijk. Want dan is de vraag van oké, nou, hij is verzocht geweest. Zijn geloof is beproefd geweest. Maar hij heeft altijd vastgehouden aan zijn geloof. Hij is niet gestruikeld, maar heeft hij ook gezondigd in de zin van de wet overtreden?
Mocht er wel iets op Sabbat niet doen of zo?
Ja, dat denk ik ook wel eens hoor. Dan denk ik van ja, nou, dat mag toch niet op Sabbat, of wel, doet hij dan wel? En er zijn meerdere dingen. Maar mijn antwoord is er altijd op, het maakt mij niks uit. Als je wil bewijzen vanuit de Bijbel dat je zegt, ja, de Heer Jezus heeft ook gezondigd in de zin van de wet overtreden, heb ik daar weinig moeite mee. Want als ik dan denk aan de kinderjaren van de Heer Jezus, ja, ik weet niet, maar dus hij was mens, 100% net zoals wij.
Er zal vast wel eens een keer iets uit de snoepjes.
Ik kan me dan niet zo. Hij ging niet terug met zijn ouders mee op reis toen hij 12 jaar was. Dan bleef hij in de tempel. Ja, toen ging hij zijn hemelse vader dienen. Maar toen was hij zijn aardse vader niet meer gehoorzaam. Ja. Maar die discussie voor mij mag je maar aan de kant schuiven. Ik heb er helemaal geen boodschap aan. Maar als je tegen mij zegt, nou, de Heer Jezus was zonder zonde. Hij heeft niet gezondigd. Dan zeg ik, nou, dat is dan mooi. Maar de ellende is altijd, de mensen die daar schriftplaatsen voor aanhalen. Dan zeggen ze, kijk, de Heer Jezus heeft niet gezondigd. En zo moeten wij ook leven. En dan, want daar staat er ook achter hoor. Dat is ons voorbeeld. Degene die geen zonde gekend heeft, geen zonde gedaan heeft, die zouden wij navolgen in zijn voetstappen, zouden wij wandelen. Ik heb daar zo wel een leuk voorbeeld van. Maar dan zeg ik, ja, daar gaat het niet over. Want dat kan ons niet als voorbeeld gesteld worden, iemand die zondeloos was. Want de Bijbel leert nadruk dat wij zondaren zijn. En als wij iets vanuit onszelf doen, dan zondigen wij. En daar valt vrij weinig tegen te doen. In ieder geval geen wet opleggen, want dat wordt alleen maar erger. Dus dan moet je al met een andere remedie komen. Nou, dat wordt al vrij lastig. Ik heb er een voorbeeld van. Dat is in 1 Petrus. Kijk, en het doet er ook helemaal niet toe. Hè. Stel de Heer was zonder zonde. Dan nog zegt de Bijbel dan, nou ja, degene die geen zonde gekend heeft, heeft God wel voor ons tot zonde gemaakt. Dus hij werd toch veroordeeld als zondaar. Want hij stond in onze plaats, hij droeg onze zonden. Dus of die dan van zichzelf geen zonden had, dan alsnog had hij onze zonden wel die hij droeg.
Ik kan er nog wel bij.
Ja, want de uitspraak, hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dan is me de vraag, wanneer was dat dan zo? Want sommigen zeggen, ja, dat was toen hij stierf van het kruis. Toen werd hij tot zonde gemaakt. En daarvoor heeft hij geen zonde gekend. Maar wanneer moet dat dan geweest zijn? Was het niet gewoon bij zijn geboorte?
Dan maakt hij hem toch ook... Hij maakt hem toch menselijk. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, dan heeft hij hem dus ook
dan wordt hij toch gemaakt. Ja. En er staat in Romeinen 8 staat zelfs dat hij eerst kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat betekent dus dat je ook zondig vlees had. Was ook aan het verderf. Onderhevig. En wat is het verschil tussen zonde en verderf? Het is toch allemaal gevolg van elkaar, of niet? Het heeft toch allemaal met elkaar te maken? Maar goed, 1 Petrus 2. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalaten. Daar gaat het om, hè? Christus is ons voorbeeld. Opdat gij in zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft, punt. Nou jongens, ga er maar aan staan. We zouden in zijn voetstappen zouden we navolgen, want hij heeft geen zonde gedaan. Dan moeten wij ook, zegt men dan.
Dan kom je bij het verschil tussen zonde en zonden.
Ja, je kan ook gewoon doorlezen en je afvragen van nou, welke zonden zouden dat dan zijn? Welke zonde dan wel zonden? Als je die discussie wil omzeilen. En het lijkt me niet nodig om daar dan op in te gaan. Want je leest gewoon verder. Welke zonde? Dan wel welke zonden heeft hij niet gedaan? Nou, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Hij sprak namelijk gewoon de waarheid. En dat kunnen wij wel. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Is dit een leven onder de wet of een leven onder de genade?
Antwoord B.
Voor de
ja, dat is een leven uit genade. Wat de wet zegt, als iemand je op je linkerwang
slaat.
De wet zegt oog omhoog, tand om tand. Dus als je gescholden wordt, dan scheld je terug. Dat zegt de wet, toch? En als je een tand uitgeslagen wordt, dan sla je bij die ander ook een tand uit. Zo hoort dat. Dat is de wet. En de Heer zei die in de evangelie nou. Nee, zei de Heer, als iemand u op uw linkerwang slaat, dan keer je ook je rechterwang toe. Dan wordt zo iemand vast nog veel kwaaier. Maar goed, dat doet er niet toe. Dat was bij de Heer Jezus natuurlijk ook zo. Maar die houding is een houding van genade. Daar gaat het hier over hoor, 2 vers 19 staat dat. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Dat is wel aardig, want wij leren altijd dat genade, wat is genade? Dat je iets krijgt wat je niet verdient. En dat doen wij altijd, noemen wij dat in de positieve zin van het woord. Ja, we krijgen een eeuwig leven van de Heer, het is genade dat we dat gekregen hebben. Maar hier staat dat het genade is, dat we iets krijgen wat we niet verdienen. Want wij lijden, terwijl wij een goed geweten hebben, terwijl wij wandelen uit geloof, en er komt van alles over ons heen, hebben we niet verdiend, maar dat is genade. Denken we nooit aan, genade hebben we altijd positief voor onszelf, maar het is genade als je mag lijden.
Ik kan ook een bewerkstelling ook volharding.
Ja. Ja, daar kom ik straks nog op. In Romeinen 5 wordt dat genoemd. Daar ga ik straks nog wel naartoe. Maar nog een andere leuke. Want ik zei van vers 23 vroeg ik van leefde hij onder de wet of leefde hij onder de genade? En het antwoord was hij leefde onder de genade. Maar, zou je ook kunnen zeggen, er staat achter, hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Ja, hij gaf het over aan God. Ja, oké. Dat je vraagt, wie is dat dan? Ja, dat is aan God zelf. Maar daar staat het niet. Er staat, hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Wie is degene die rechtvaardig oordeelt? is de rechter dan wel de wetgever. Degene die de wet gemaakt heeft, die beslist ook zelf hoe die de wet interpreteert en hoe die hem uitvoert. Als wij zeggen dat wij de wet zo nodig moeten hanteren, is dat niet echt... Het is niet zo netjes, want wij zijn ook niet die wetgever. Dat zouden wij overlaten aan de Heer zelf. Dus hij heeft, om het zo te zeggen, wettelijk uit genade geleefd. Nou goed. Ja, we zullen eerst koffie gaan drinken. Ik dacht dat we genoeg over vers 15 hadden gezegd. Dus ik wou doorgaan naar vers 16. Waar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Ik zei al dat je in hoofdstuk 10 dat dus nog... Of was het hoofdstuk 9? Nee, hoofdstuk 10 dat nog een keer vindt. Hè? In die verse met laat ons dan, laat ons dan, laat ons dan. Die hebben eigenlijk allemaal dezelfde strekking. Daar wordt ook wat beeldspraak gebruikt. Net als hier. Want de troon der genade... mag duidelijk zijn, denk ik... dat de troon der genade... In het Oud-Testamentische verhaal is het de Ark des Verbonds. Die staat achter het voorhangsel, binnen in het heilige der heiligen. En dat is de plek van waar God tot het volk zou spreken. Van tussen de cherubim staat er, van tussen de cherubim op de Ark des Verbonds. Vanaf het verzoendeksel staat er, vandaar ook grote verzoendag. Zo'n verzoening zou plaatsvinden vanaf de Ark des Verbonds, dan wel wat hier dus heet, overdrachtelijk de troon der genade. Wij zouden toegaan tot de troon der genade. Maar uiteraard zouden wij toegaan tot degene die op die troon der genade zit. Want ja, het blijft natuurlijk beeldspraak. Een troon is altijd een troon van iemand die macht heeft. Het idee is hier dan ook wel dat de Heer Jezus koning is. Zoals, hij is hoger dan de hemelen, maar hij is ook hoge priester. Hij is namelijk allebei. Dat aspect heb ik het nog niet over gehad, maar daar zullen we het sowieso nog wel uitgebreider over hebben. Dat de Heer Jezus en koning is en hoge priester. Er staat namelijk van hem dat hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In hoofdstuk 5, 6 en hoofdstuk 7 wordt het uitgebreid toegelicht. Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. De Heer Jezus is hoge priester naar de ordening van de koning der gerechtigheid. Hij is namelijk koning en hoge priester in één. Onder het oude verbond was dat onmogelijk, omdat die twee functies gescheiden waren. De koninklijke functie, de functie van koning, was voorbehouden aan iemand uit de stam van Juda. En de functie van priesterschap is voorbehouden aan iemand uit de stam van Levi. Dus dat was onder het oude verbond was dat altijd gescheiden. Dus er kon geen koning-priester worden. De bekende koning-priester psalm, om het zo te zeggen, psalm 110. Daar staat ook in het eerste vers, wordt eigenlijk gezegd dat de Heer koning is. En in het vierde vers wordt gezegd dat de Heer ook priester is. Daar komen we nog op, want er wordt in hoofdstuk 5 wordt geciteerd uit psalm 110. Maar dat is een hele belangrijke psalm. Ik geloof dat die het vaakst geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Dit is een hele belangrijke psalm. Waarin dus geleerd wordt dat de Heer en koning is, dus op een troon zit. Maar omdat hij ook hoge priester is, wordt er gezegd dat het is een troon der genade. Dan wel de Ark des Verbonds van waar de Heer tot ons zou spreken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. En dat woord toegaan, als je dat wordt ook wel genoemd, laat ons dan naderen of toenaderen. Ik weet niet of het hier aan staat, naderen. Er staat ook nog, laat ons toegaan met een waarachtig hart in 10 vers 22. Maar als er staat dat wij zouden toegaan, dan wel dat wij zouden naderen, dan impliceert dat al, zeker in dit verband, dat wij ook zouden gaan om iets te offeren. In het Oude Testament is de terminologie is namelijk zo. Dan wordt er gezegd dat Aaron moet naderen tot het altaar. Maar dat begrip naderen houdt in dat je nadert om iets als offer aan te bieden. En het idee is dat wij naderen toegaan tot de troon der genade. Niet om iets aan te bieden aan de Heer, maar om onszelf aan te bieden aan de Heer. En dat mogen en kunnen wij doen. En dat zouden we ook doen. Daar zouden wij ook vrijmoedig voor zijn om dat te doen. We zouden ook de moed hebben om dat te doen. We zouden niet zeggen, nou, de Heer is zo groot en de Heer kan mij vast niet gebruiken. En de Heer is zo ver in de, zo hoog in de hemel. Nee, wij worden juist opgeroepen om te naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Die troon heet een troon der genade. Dat wil uiteraard zeggen dat genade heerst vanaf die troon. En dat er genade beschikbaar is op die troon. En er wordt nog een synoniem gebruikt. Er staat opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden. Maar barmhartigheid, genade en goedertieren. Dat zijn natuurlijk allemaal synoniemen van elkaar uit het Oude Testament. Om geholpen te worden te bekwame tijd. Er wordt trouwens ook, dit wordt ook heel smal toegepast. Er wordt gezegd, als wij naderen tot de troon der genade, dat dat alleen het gebed zou zijn. Het uitgesproken gebed. Ik heb er niet zoveel tegen om te zeggen dat het om een gebed gaat. Maar dan wil ik wel graag gebed in de brede toepassing van de term gebruiken. Want wij zouden bidden zonder ophouden, staat er. Thessalonicenzen brief geloof ik. Bid zonder ophouden. In de zin, bidden, als je bidt tot iemand, je kan ook tot andere mensen bidden, dat doet Paulus ook. Die zegt, ik bid u dan broeders, dat gij, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en gode, welbehagelijk offer. Ik bid u dan, ik vraag u, dat drukt een relatie uit en drukt afhankelijkheid van elkaar uit. En zeker als je een dankgebed of een vraaggebed, daarin druk je je afhankelijkheid uit. En bid zonder ophouden wil dus zeggen dat je altijd in afhankelijkheid van de Heer zou leven. Dus dat is de brede toepassing van de term bidden. Maar we zouden dit niet zo smal toepassen dat als wij alleen in gebed gaan, dat we dan in gemeenschap met de Heer zijn. Dat we dan bij de troon der genade ons aanmelden. Nee, dat is, zo zou ons hele leven eruit zien. Want als het goed is, is ook een uitgesproken gebed, is een afschaduwing van de hele levenshouding van degene die het gebed uitspreekt. Als het goed is. Want je hoeft natuurlijk niet de hele tijd dat te blijven zeggen. Maar je zegt bepaalde dingen om het gestalte te geven. En om naar voren te brengen wat je bewegingen zijn en wat je drijfveer is. En wat er in je leeft. Maar dat is niet voor het ene moment om dat je aan het bidden bent. Maar als het goed is, is dat ons hele leven. Er staat dat wij zouden toegaan tot de troon der genade. En nou kom ik nog in Romeinen hoofdstuk 5 terecht. Daar staat namelijk ook dat wij zouden toegaan. En er wordt niet zoveel beeldspraak gebruikt, dus ik denk dat het altijd makkelijker is. Want ja, je moet wel eerst aan die beeldspraak wennen van troon der genade. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat we genade vinden en geholpen worden te bekwamer tijd. Maar in Romeinen 5 staat het, nou ja, mijn inziens in ieder geval wat eenvoudiger en wat makkelijker voor te stellen. Er staat vanaf vers 1, die bekende versen, hoop ik dan maar. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Niet uit de werken der wet zijn wij gerechtvaardigd geworden. Nee, wij zijn gerechtvaardigd geworden alleen uit het geloof. Wij hebben vrede bij God. Sommige mensen die ervaren dat niet. Maar dat ligt, ja, dat komt omdat ze niet gereinigd worden door de hoge priester. Dat komt omdat ze zich niet laten reinigen, omdat ze niet de vrijmoedigheid hebben om toe te gaan, terwijl de Heer ons juist oproept om dat wel te doen. Want het is natuurlijk ook vrij lastig, want de Heer spreekt ons vrij. Wij weten dat we vol zonde zijn, maar de Heer spreekt ons vrij. Dus het gaat tegen ons gevoel in, Dus wij zeggen, nee, wij hebben geen vrede met God, maar de schrift zegt dat we dat wel hebben. En wat doe je dan? Zet je je gevoel dan aan de kant? Nou, dat was wel de bedoeling. Want wij hebben vrede bij God. Als wij dat niet ervaren, dan ligt dat aan ons. Want van Gods wegen is het geregeld. Want de Heer Jezus Christus is onze middelaar. En God ziet ons in Christus, zonder zonden, zonder vlek of rimpel. Maar dat is niet het einde van het verhaal, want dat heeft namelijk een doel, dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En dat wij vrede hebben bij God. Staat in vers 2. Door welke, namelijk door de Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, en dat staat in de MBG, als ik het goed heb, toegang.
Ja.
Kijk aan. Door welke wij ook de toegang hebben, door het geloof, nogmaals dus, hè, wordt herhaald, tot deze genade in welke wij staan. En hier is wat vreemds eigenlijk mee aan de hand. Want er staat in het midden van het vers staat dat wij toeleiding hebben of toegang hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Wij staan in die genade, wordt er gezegd. Maar er staat, wij hebben ook de toegang ertoe. Dan is de vraag, staan we nou in die genade? Of moeten we er nog heen door die toegang? Als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe moet ik het anders uitleggen? Nou ja, ik zal het maar uitleggen zoals het bedoeld wordt. Het idee is namelijk dat die genade, dan wel die troon der genade, die staat daar en wij kunnen daar gewoon heen. En officieel is onze positie daar. Maar wij zouden daar ook in de praktijk naartoe gaan en uitleven. Het is ongeveer hetzelfde verhaal als we de vorige keer ook weer aangehaald hebben. En ik doe het vandaag ook weer heel graag. Colossenzen 3, waar staat, zo zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want ook u bent gestorven en uw leven is verborgen in Christus bij God of met God, hoe het er ook maar staat. Maar daar is het idee ook. Uw leven is daar, zoek dat dan ook. Wij staan in die genade. Maak dan ook gebruik van die toegang, die weg tot die genade. Nou ja, onze positie is bij de troon der genade. Laten we dan ons daar ook melden bij die troon der genade. Om genade en barmhartigheid te vinden, te bekwame tijd. En daar wordt hier ook wel over gesproken. Want er staat in Romeinen 5 vers 2... dat wij de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen dat wij roemen in de hoop op die heerlijkheid Gods. Om die heerlijkheid Gods te ontvangen. Dat is die kroon, dat loon, dat de zoonstelling, de erfenis. Daar zien wij naar uit, daar roemen wij in, daar leven wij uit. Maar dan staat erachter, en niet alleen dit, wij roemen niet alleen daarin, maar er zijn nog wat meer dingen. Uiteindelijk gaat het daarom, dat is waar we naar uitzien, is dat we met Christus verheerlijkt worden in de toekomst. Dat is onze hoop. Niet de hoop, niet de hopen des eeuwigen levens, zoals dat soms op rouwkaarten staat. Nee, dat hebben we reeds, als het goed is. Maar wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, ook dat die heerlijkheid geopenbaard wordt in de wereld. Maar wij roemen niet alleen daarin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop. En in die verdrukking leren wij lijdzaamheid, maar daarin hebben wij dus die genade en die barmhartigheid nodig in die verdrukking. En daar hebben wij dat medelijden, zoals het genoemd werd, hebben wij nodig van de Heer om, hoe moet ik dat nou goed zeggen, om in die loopbaan te blijven lopen en daar actief in te blijven. En we zouden zijn ziende op Jezus, die weg ook gegaan is en die loopbaan ook gelopen heeft. En ook hetzelfde meegemaakt heeft, verdrukkingen. En door die verdrukking werd hij lijdzaam. Was hij bereid om te lijden. En ging hij gepassioneerd die weg. Maar uiteindelijk staat er aan het einde van het vers 4 dat de bevinding, de ervaring, de beproeving en alles wat je meemaakt, uiteindelijk werkt dat hoop voor de toekomst. Omdat je weet dat ja, hier op aarde is het niet zoveel soeps. Het voordeel daarvan is dat je dus des te meer uitkijkt naar de toekomst. Een andere schriftplaats waar je hetzelfde vindt is in Galaten 5 vers 1. Ook bekende versen hoop ik. Daar staat dan, op grond van wat er vooral geschreven is, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Zijn we vrijgemaakt? Ja, we zijn juridisch. Christus heeft ons vrijgemaakt. Maar we worden opgeroepen om te staan in de vrijheid. Het is exact hetzelfde als in Romeinen 5. We zijn vrijgemaakt, ja, maar leven we er ook uit? We zijn gerechtvaardigd, maar leven we daar ook uit? We hebben een positie bij de troon der genade, zou de Hebreeënbrief zeggen. Maar melden wij ons daar ook? Dat is het idee. Nou ja, en ik had Colossenzen 3 vers 1 ook nog in het lijstje staan. Maar die heb ik al genoemd en vorige keer ook al, dus daar ga ik niet meer naartoe. Maar dat is dus de gedachte. Wij hebben een positie bij die troon der genade. Die weg is open. Wij zijn daar geplaatst. Laten we daar dan ook uit leven. De Heer Jezus zei in Johannes 14, geloof ik. Hij zou tot de Vader gaan. En dan zei hij ook, ik zal plaats voor jullie bereiden. Opdat gij mocht zijn waar ik ben. En toen vroeg Filippus, meen ik, wist hoe die daar moest komen. En toen zei hij, ja nou, ik ben die weg en ik ben de waarheid en het leven. Ik ben die ware levende weg tot de Vader, dan wel tot de troon der genade. En dat is precies hetzelfde, we moeten gebruik maken van die weg. Over die weg wordt nog gesproken hoor, in dat parallele schriftgedeelte uiteraard in 10 vers 20... Dat wij zouden gaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is uiteraard beeldspraak. Dat voorhangsel wat scheurde toen de Heer gekruisigd werd, van boven naar beneden. Om aan te geven dat het van Gods wegen gebeurde en dat de toegang vrij werd tot de troon. Nou, dan nemen we 5 vers 1 ook nog maar even mee als inleiding voor de volgende keer. Dat kan ook heel goed, want er staat wel een nieuw hoofdstuk voor. Maar het vers begint wel met want, dus het heeft toch te maken met het voorgaande. Dus dan nemen we dat nog maar even mee. Daar staat, want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Hier wordt dus expliciet die oud-testamentische inzettingen uiteengezet. En er wordt van gezegd dat het op Christus van toepassing is. In ieder geval in vers 5 staat, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. En daar wordt een vergelijking gemaakt met Aaron. Er staat wat alle hoge priester. Er staat niet alle hoge priesters, maar dat alle in de betekenis van elke afzonderlijke. Dat is in het Engels is dat any high priest wordt het dan geloof ik. Niet every high priest, niet allemaal, maar elke in het bijzonder. Alle hoge priester, wie het ook was, wordt altijd uit de mensen genomen. En dat is toch een vreemde uitdrukking als het alleen maar gaat over de oud-testamentische hoge priesters. Daar gaat het hier over, maar er wordt een toepassing gemaakt op Christus. Want ja, elke hoge priester wordt genomen uit de mensen. Waar anders uit? In de tijd van het oude verbond. Tuurlijk werden ze genomen uit de mensen. Maar waarom dat hier genoemd wordt, is om aan te geven, de Heer Jezus Christus, toen hij hogepriester werd, was hij ook mens. En hij is zelfs nog steeds mens. Hij is namelijk één van ons. Dat idee hebben we al vaker, zijn we al vaker tegengekomen. Elke hogepriester wordt uit de mensen genomen. Ook de Heer Jezus was één van ons. En hij wordt gesteld voor de mensen, dat wil zeggen ten behoeve van de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn. Dit is een neutrale opmerking om aan te geven dat de hogepriester de middelaar is tussen God en de mensen. En dan staat er, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. En dan hebben we al snel weer het idee, ja, de Heer Jezus heeft voor onze zonden, heeft hij zichzelf geofferd en hij was het slachtoffer die aan het kruis onze zonden weggedragen heeft. Dat is ook wel waar, alleen de vraag is of dat hier bedoeld wordt. Het is vrij lastig, omdat die opmerking op dat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die is hier in dit vers van toepassing op, nou ja, zeg maar Aaron, de oud-testamentische hoge priester. En de vraag is, als dat ook op Christus van toepassing is, wat betekent het dan? Ik bedoel, als je, dit is typologie, het een is een beeld van het ander, hè? De hoge priester. Kijk, soms is het een parallel en soms is het een tegengestelde. Soms wordt er gezegd, kijk, elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. Dat is bij de Nieuwtestamentische hoge priester ook zo. Wordt ook uit de mensen genomen. Maar van de Oudtestamentische hoge priester wordt ook bijvoorbeeld gezegd, die gaat door de tabernakel door en er tegenover staat op dus een hoger niveau. De Heer Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, is door de hemelen doorgegaan. Dat kan dus gelijk zijn aan elkaar, die typen, maar het kan ook een tegenstelling zijn. De een is op aardsniveau, de ander is op hemelsniveau.
Maar dit is toch sowieso een tegenstelling, want het is, want alle hogepriesters die uit de mensen genomen zijn,
ja,
die worden gesteld voor de mensen enzovoort.
Mm-hmm.
En als je dan in vers 5 kijkt, al zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt.
Mm-hmm.
Dus dat is dan een tegenstelling tussen de hogepriesters die uit de mensen genomen zijn.
Ja.
En Christus als hogepriester.
Ja. Ja, die tegenstelling wordt hier ook gemaakt. Alleen de vraag is altijd, want hoe moet ik het nou uitleggen? Er wordt niet, hier in dit vers, of in deze versen, wordt niet expliciet gezegd wat precies van toepassing is op Aaron en wat precies van toepassing is op Christus. Als ik het nou concreet zeg, en dan gaat het me eigenlijk alleen omdat hij wordt gesteld. Dan laten we de tussenzinnen weg. Gaat over vers 1. Want elke hoge priester wordt gesteld opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Ten eerste staat het hier al in het meervoud. Gaven en slachtofferen. Nou, dan hou je je hand bij deze bladzijde. Dan sla je door naar hoofdstuk 8 vers 3. Want ik zei al dat het een trage brief is. Dus in hoofdstuk 8 vers 3 is hij nog geen stap verder. Want daar staat exact hetzelfde. Want een iegelijk, een iedere, elke, dus elke hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren voor de zonde. Maar goed, daar staat er niet meer bij. En dan staat erachter waarom het noodzakelijk was dat ook deze, Christus namelijk, wat had dat hij zou offeren. De hoge priesters van het oude verbond moesten gaven en slachtofferen offeren. Dus de hoge priester van het nieuwe verbond moet ook iets offeren. En in de tussenliggende hoofdstukken 6 en 7 wordt verder niet uiteengezet wat hij offert. Dat komt pas, en dan slaan we direct maar weer door. Oh nee, moet ik... Oh, ik zeg dat ik door moet slaan, maar dat vergis ik niet. Want ik moet een halve bladzijde terug. Daar wordt het kort even genoemd. Kort. Hier komt de tegenstelling. In hoofdstuk 7. Laat ik maar vers 26. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, namelijk eentje die altijd blijft en niet sterft. Strekking van de voorgaande versen. Zodanig een hoge priester betaamde ons, namelijk heilig, onnozel, dat wil zeggen vrij van schuld. Het is bijna hetzelfde als onbesmet. Afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dien, dat wil zeggen voor die, was het niet alle dag nodig, gelijk de hoge priesters van het oude verbond, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, en daarna voor de zonden des volks. Kijk, het een is wel een beeld van het ander, maar het is niet precies hetzelfde dus. Hè? In het verleden had je dus eerst voor de hogepriester zelf, dan voor het volk. En het waren vele offers. En het was alle dag. Het zijn drie tegenstellingen. Want er staat achter, want hij heeft één... hoe staat dat er? Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Hij heeft één keer één offer gebracht. En dat, wat dat precies is, daar komen we nog op. Maar gaat maar om te laten zien dat onder het oude verbond heb je vele offers. En eerst voor de hoge priester zelf en daarna voor zijn volk. Maar als je de toepassing hebt op Christus, blijkt dat het gaat om één offer die gebracht wordt. En daar gaat hoofdstuk 10 over. Gaat hoofdstuk 10 verder over, daar ga ik niet verder op in. Maar ik moet nog wel even het verhaal daarover afmaken. Je moet dus een beetje af van het idee als hij staat van nou ja, de hoge priester wordt gesteld om te offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Om dat toe te passen op de kruisiging van de Heer Jezus. Want zo simpel 1, 2, 3 ligt dat helemaal niet. Want hij heeft iets geofferd, namelijk zichzelf in zijn opstanding. Staat in hoofdstuk 7 allemaal uitdrukkelijk dat hij eeuwig leven had. En een onvergankelijk priesterschap. En dat hij altijd leeft om voor ons te bidden, staat er. Staat in Romeinen 8 ook. Nou, daar staat dat de geest voor ons bidt. En later staat wel dat Christus voor ons bidt. Dat is dus de middelaar tussen God en de mensen. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. En dan sla ik nog even vers 2 over. Maar dan kom ik in vers 3. Er staat, om derzelfde wil moet hij, en dan is de vraag over wie gaat dat? Over de hoge priester van het nieuwe verbond of de hoge priester van het oude verbond? Dan is mijn antwoord, het gaat over de hoge priester van het oude verbond. Want wat moet hij? Hij moet gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. Dat was zo met de oud-testamentische hoge priester. Alleen die toepassing naar de hoge priester onder het nieuwe verbond, dat er maar één offer is voor de hoge priester zelf en voor het volk, dus één offer, daar staat hij niet bij, dat het daar een beeld van is. Alleen, daar gaat de apostel hier nog niet op in, want dat is niet de bedoeling van waar hij mee bezig is om uiteen te zetten. Het idee is, zeker in vers 3, als er staat dat hij voor zich, om derzelfde wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde, dat drukt weer die verbondenheid uit. Dat is het enige wat in dit vers, waarom dit vers erbij staat, om aan te geven dat zoals het voor hemzelf geldt, geldt het ook voor het volk. Het gaat over dat medelijden, dat staat ook weer in vers 2, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en de dwalenden. De hoge priester is, die kan daarmee meeleven. En ze zijn dus één, ze zijn zielsverwant, om het zo te zeggen. Ze hebben medelijden met elkaar, om het zo te zeggen. En ze zijn zielsverwant aan elkaar. En daarom moet er geofferd worden, en voor zichzelf, en voor het volk. Omdat hij die zonde van het volk, zeg maar, op zich neemt. Hij verbindt zich eraan. En de toepassing, wat dat offer dan is, daar gaat het hier verder nog niet over. Dat hebben we net tipje van de sluier opgelicht. Dat komt pas in de volgende hoofdstukken. Maar hier gaat het er nog om dat die hoge priester gesteld wordt als middelaar tussen God en de mensen. En dat hij zich vereenzelvigt met ons. Hij zei ook met name in het Johannes Evangelie dat ik en de Vader zijn één. En ik wil ook dat zij allen één zijn in mij, gelijk ik in de Vader en de Vader in mij. We zouden allemaal één zijn. En dan zijn we dus eigenlijk terug, wat ik vanavond al eerder aangehaald heb, in 2 vers 11. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. De nauwe verbinding tussen Christus en de gemeente, dan wel de hoge priester en het volk van de hoge priester, dat wordt hier in naar voren gebracht. En dat is de betekenis van dat hij voor het volk en voor zichzelf moet offeren. Maar wat dat betekent, dat zal zeker nog wel een half jaar duren voordat we daar uitgebreid naartoe komen. Dus, voor zover. Tot vanavond.